trein is een beetje gezeten, denk ik. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 33, vers 1, 7 en 8. Psalm 33, vers 1, vers 7 en vers 8. zullen met elkaar lezen uit Lucas 14, vanaf vers 15 tot en met 24. Lucas 14, vanaf vers 15. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot hem: zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zeide tot hem: een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ter uren des avondmaals, om de genoden te zeggen: komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtiglijk te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem: ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En die dienstknecht, wedergekomen, zeide: boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht: ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zeide: heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zeide tot de dienstknecht: ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg u lieden dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. We zullen beginnen met gebed. Heren, deze avond mogen we opnieuw beginnen. En hoe kunnen we dat beter doen als voor uw aangezicht, heren, om uw naam te danken voor alles wat u ons tot hiertoe hebt gegeven. En u te bidden en te smeken of u ook deze avond nog met ons wilt zijn. Heren, we bidden u, we danken u ook voor het voedsel wat we van u hebben mogen ontvangen. Wat we zojuist hebben genuttigd. We mochten onze maag weer vullen, heren. En het was een rijke overvloed. Heren, u zegent ons met uitwendige zegeningen, dag aan dag. U overlaat ons ermee, heren. Geef dat we dat zullen beseffen, opdat we u met een recht hart daarvoor kunnen danken. En nu weer deze avond weer bij elkaar zijn, met dezelfde als die er vanmiddag waren, met tevens daarbij nog anderen die u hier hebt gebracht en veilig geleid, bidden wij u of u deze avond onze goede avond wilt geven, heren. En een goede avond, dat is een avond waarin met uw woord ook uw geest er mag zijn. Om als uw woord, heren, wat toch de bedoeling is, gebracht zal worden, en waarover we zullen nadenken, dat dat gepaard mag gaan met de werking van uw geest. Dat is nodig, heren. En zonder dat kunnen we niet leven en kunnen we niet sterven. Heren, wil dan zo met ons zijn. Wil ons bewaren voor de zonde. Wil het jeugdwerk, heren, waarvan deze dag, deze avond, de eerste mag zijn in dit verband, in deze regioverband, wilt u dat werk zegenen. We zijn als een nieuwe regio bij elkaar, heren. En van uw zegen is alles afhankelijk. Aan uw zegen is alles gelegen. We bidden u, heren, of u het jeugdwerk wilt zegenen. Opdat het voorspoedig mag gaan. Opdat het iets uit mag werken. Opdat het, heren, zo mag zijn dat er ook wervingskracht mag, daarvan mag uitgaan. Opdat gezien mag worden, heren, dat bij de jeugd van de kerk, dat er toch iets van uitgaat. Dat ze samen iets hebben, heren, met het woord, met de bestudering daarvan. En met elkaar omgaan en samen zijn. Heren, wil dan uw zegen erover gebieden. Wil dan deze avond ook zo nog met ons zijn. Ons bewaren voor het kwade en voor de zonde. We vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Ik heet allemaal hartelijk welkom vanavond. Niet alleen degenen die er al waren, maar ook talrijke die al bijgekomen zijn. Ik mag in bijzonder welkom heten dominee Baars, die ondanks de drukte toch nog tijd wist vrij te maken om vanavond voor onze inleiding te houden. Over tijd, geen tijd. en we zullen horen wat u daarover te zeggen hebt. Dan heten we ook welkom niet alleen alle verenigingen van ons regioverband, maar ook nog die we daar buiten hebben uitgenodigd. En dat is met name dan Tolen en Oud-Vossemeer, die met 6 man hier zijn en vrouwen. En die heten we ook van harte welkom. Jullie zijn ook niet alleen nu, maar ook in de toekomst met ons jeugdwerk. Zijn jullie van harte welkom om met ons mee op te trekken. En ik hoop dat het ook voor jullie en voor ons allen ook iets uit mag werken en tot zegen mag zijn. Dan heb ik nog enkele mededelingen van wat huishoudelijke aard. Dat is dat ik jullie alvast wil attenderen op de appeldag die zaterdag 21 oktober zal worden gehouden. En het thema voor die dag zal zijn: de meester is daar en hij roept jou. Dat wordt ingeleid 's morgens door dominee Boyten. En die zal dan spreken over het eerste deelthema: hij roept jou tot geloof. En het tweede deelthema 's middags is: hij roept jou tot zijn werk. En dominee Bos zal daarover met ons nadenken. En er zal ook een dia-serie zijn over het stadsleven van Rotterdam. De heer Karels zal vanuit de praktijk van het politieleven hierop een toelichting geven. De collecte willen we na aftrek van de kosten bestemmen voor de pas opgerichte reformatorische stichting Ontmoeting. En meneer Karels die zal daar ook iets over vertellen. Na aftrek van de kosten staat hier, dan mag ik er meteen op attenderen dat die kosten nogal hoog zijn van de accommodatie. Want die zal namelijk zijn niet in Doorn, maar in Nieuwegein. Dus er is een nieuwe locatie gevonden, omdat Doorn toch wel, zoals jullie allemaal weten, een beetje te klein werd. En we hebben uitgezien naar een andere locatie en die denken we te vinden in Nieuwegein. Nou, die kosten zijn nogal hoog, dus ik zou zeggen neem wat extra's mee, zodat er nog wat overblijft voor ontmoeting na aftrek van die kosten. Dan een herinnering aan de vergadering van afgevaardigden. Er zal nog een uitnodiging weggaan, maar dat weten jullie dan nu alvast. Op 10 november is een vergadering van afgevaardigden op een avond. De uitnodiging en de stukken enzovoort zullen dan wel toegestuurd worden naar de vereniging. En het belangrijkste wat daar behandeld zal worden is het vaststellen van de statuten, huishoudelijk reglement en nog meer van die zaken. Het programma voor vanavond zal dus zijn inleiding door dominee Baars over tijd geen tijd. Dan zullen we pauze houden en daarna willen we in discussiegroepen bij elkaar gaan, verspreid in dit kerkgebouw. Het is de bedoeling dat dan elke groep 1 vraag, de belangrijkste vraag van die groep, zelf formuleert. Dan gaan we weer terug en dan zullen we die vragen afvuren op dominee Baars. En die zal daar dan een antwoord op geven. Dat is tenminste de bedoeling. Dus u hebt het nog niet makkelijk vanavond, denk ik. Tenminste, dat hangt van jullie af. Nou, en dan is het zo'n beetje de sluiting, het einde van de avond. Ik stel dan voor dat dominee Baars nu begint met zijn inleiding. Hoe lang heb je?
Of het vanavond makkelijk zal worden, dat zullen we vanzelf wel zien. Dat hangt inderdaad van jullie af. Ook een beetje van mij natuurlijk. Maar in de eerste plaats van jullie. Even een opmerking vooraf. Toen ik gevraagd werd een aantal weken geleden, toen was het mij nog niet duidelijk dat er een discussie zou volgen. En ik had dus het plan om een appelwoord, wat ik een paar weken geleden in Meerkerk gehouden heb, ook hier te houden. Totdat ik vanmiddag ontdekte, er moet ook een stuk discussie op volgen. Ja, dat betekent dat je toch weer een klein beetje moet veranderen. Niet dat ik veel dingen hoef te veranderen. Maar ik heb het dus een klein beetje aangepast. Ik hoop dat er toch ook wat materiaal in zit om wat vragen over te stellen. Al is het toch een beetje een appelwoord wat misschien niet in alle opzichten zoveel aanleiding geeft tot vragen. Maar het kan juist dat er vanuit wat ik te zeggen heb meer vragen blijken te komen dan ik zelf denk. Dat is al meer gebeurd. Ik wou ook het thema wat uitbreiden. Ik heb aan de voorzitter opgegeven inderdaad tijd, geen tijd. Het oorspronkelijke thema was een klein beetje langer. En bij nader inzien hecht ik er toch wel aan om het maar een klein beetje langer te maken. En dat betekent dat de titel nu luidt tijd, geen tijd, geen tijd meer. En over elk van die drie dingen wil ik vanavond wat zeggen. Tijd, geen tijd meer. We beginnen natuurlijk direct met de vraag, wat is tijd? En ook al is het woord tijd heel bekend onder ons, al worden we er ieder ogenblik mee geconfronteerd, het is zo dat het begrip tijd heel moeilijk te definiëren is. En de vraag wat tijd is, daarom ook heel moeilijk te beantwoorden is. Door de eeuwen heen hebben allerlei denkers zich er het hoofd over gebroken wat de tijd nu toch eigenlijk wel niet is. Dat hangt hiermee samen dat aan de ene kant tijd iets is waar we allemaal heel vertrouwd mee zijn. Wij leven bij seconden en minuten, uren, dagen, weken en maanden. Ons hele leven is aan tijd gebonden en met de tijd verweven. We kunnen nu niet anders dan in momenten van tijd denken. En toch is het ontzaggelijk moeilijk om te omschrijven wat tijd nu eigenlijk is. Augustinus heeft dat in zijn bekende boek De Belijdenissen eigenlijk al een keer gezegd. Toen hij zei, wanneer niemand mij de vraag stelt wat tijd eigenlijk is, dan weet ik wel wat het betekent. Maar wanneer ik iemand op zijn vragen zou moeten uitleggen wat het woord tijd betekent, dan weet ik het niet. Hij wil eigenlijk daarmee zeggen, als niemand mij de vraag stelt, dan heb ik wel een besef van wat tijd eigenlijk is. Maar als ik het moet vastleggen en uitleggen, ja, dan wordt dat heel erg moeilijk. Al kunnen we daarom nooit ten volle begrijpen wat het begrip tijd eigenlijk inhoudt, toch is in het licht van de Bijbel heel wat over dit thema te zeggen. Wat dan? Wat is tijd in het licht van de Bijbel? Dan zou ik in het licht van de schrift twee dingen willen benadrukken. Allereerst, de tijd is een gave. En in de tweede plaats, de tijd is een macht. Tijd is een gave. We weten dat de tijd er niet altijd geweest is. Voor de schepping was er geen tijd. Wat er toen wel was, weet ik niet. Wij noemen dat vanuit de Bijbel eeuwigheid. Maar het woord eeuwigheid is zo mogelijk nog moeilijker te omschrijven dan wat tijd eigenlijk is. Tijd is dus geschapen. We lezen dat duidelijk in het begin van de Bijbel. Wanneer de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft op de eerste dag, dan maakt de Heere scheiding tussen de dag en tussen de nacht. Het licht en de duisternis. Het licht wordt dag genoemd en de duisternis nacht. En dan lezen we, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Met die eenvoudige zin wordt aangeduid dat de tijd en de wisseling van dag en nacht, de wisseling van de uren, geschapen was. Later wordt dat eigenlijk nog verder onderstreept. Als op de vierde dag de hemellichamen geschapen worden, dan blijkt dat ook die een functie vervullen in het hele tijdsbestel, de zon, de maan en de sterren. Met andere woorden, de hele scheppingsgeschiedenis maakt het duidelijk dat God de tijd heeft geschapen, heeft ingezet, en die tijd is een goede gave van de schepper van alle dingen aan ons mensen. Die goede gave van de tijd bezitten we nog. Want al is de wereld van God afgevallen en is de donkere duisternis van de zonde gekomen, toch geeft God nog steeds aan ieder mens de goede gave van de tijd. Tijd om te leven, tijd om te ademen, tijd om te werken. Prachtig is dat onder woorden gebracht in Paulus' heel bekende toespraak op de Areopagus. Wanneer hij een woord aanhalend van een van die heidense denkers zegt dat God zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebbende, bepaald hebbende, de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. God heeft de tijd bepaald waarin ieder mens geboren werd, de tijd van ieders leven bepaald, alles wat er aan uren en minuten, aan dagen en maanden en jaren voor ons weggelegd is, is bepaald door God en gegeven door God. Ook in deze gevallen wereld heeft de grote schepper van alle dingen ons tijd gegeven, levenstijd. Dan dringt natuurlijk meteen de vraag wel, waarom geeft God ook in deze gevallen wereld aan ons mensen, aan jullie en aan mij tijd? Wel, die tijd is ons gegeven opdat wij die levenstijd zouden besteden tot eer van Hem. En ik wil een woord aanhalen wat misschien onder ons niet zo bekend is, maar het toch best verdient om bekend te worden. Het hele beroemde eerste antwoord van de kleine catechismus van Westminster. Jullie weten wellicht die catechismus die zo heel bekend is in de Engelstalige wereld en daar ook in kerken en op catechisaties gebruikt wordt. In die kleine catechismus van Westminster luidt de eerste vraag: wat is het voornaamste doel van het leven van ons mensen? En dan luidt het antwoord: het voornaamste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en om ons in Hem te verheugen. Wat is het doel van het leven, het doel van de tijd, het doel van de dagen die we ontvangen? Het is om te leven tot eer van Hem. En daarmee raken we aan het punt wat van geweldige betekenis is ook voor ons vanavond. Die tijd die we van God ontvangen, die gave die God ons gegeven heeft. Hoe besteden we die? Besteden we die tot eer van God? Besteden we die tot eer van onze Schepper? Besteden we onze tijd in de dienst van Hem? Is het onze bede ook voor de dagen die we ontvangen en de zondagen die we krijgen? Leer mij, o God van zaligheden, mijn dagen, mijn tijd in uw dienst besteden. Kijk, want dat is het toch wat de Heere verwacht. Dat de tijd die wij van Hem gekregen hebben, die Hij als schepper van alle dingen aan ons geeft, op het moment dat we geboren worden, begint onze levenstijd te lopen. Krijgen we tijd? God mag het verwachten van ons, dat wij die tijd zullen besteden in Zijn dienst en tot Zijn eer. Daar gaat het om. Bij die tijd als schaaf. Maar als we over tijd spreken in het licht van de Bijbel, moeten we tegelijkertijd zeggen, die tijd is niet alleen gave. Die tijd is ook een macht. Ik denk dat we kunnen zeggen dat de tijd als macht dit betekent. Die tijd die oefent invloed op ons uit. Die tijd die bepaalt ons. Dat wordt duidelijk in het oude klassieke spreekwoord, het is al uit de oude Romeinse beschaving afkomstig, de tijden veranderen en wij veranderen met hen. Wij veranderen onder de druk van de tijd. De tijd heeft een invloed op ons en een macht over ons. Die macht heeft de tijd vooral gekregen na de zondeval. Daardoor is de tijd een dreigende macht geworden die ons op een bepaalde manier kan onderdrukken en zelfs gevangen kan nemen. Wat bedoel ik met die drukkende macht van de tijd? Die dwingende, gevangennemende macht van de tijd? Wel, laat me een paar dingen noemen, zonder daarin volledig te zijn. De tijd is een macht geworden die ons verandert, die ons aantast, omdat wanneer wij het woord tijd gebruiken, wij tegelijk denken aan vergankelijkheid. Wij veranderen met de tijd. Dat is bij jullie misschien nog niet zo erg merkbaar, al is het toch ook wel te zien. We worden ouder. En als we ouder worden, zeker wanneer iemand bejaard wordt, dan worden zijn krachten minder. Uiteindelijk komt het einde van de tijd, de dood. De tijd schendt ons, zegt de Bijbel. Psalm 102. De tijd knaagt aan ons, zegt het spreekwoord. Het leven gaat voorbij. En dat voorbijgaan, dat vergankelijke wat met de tijd gegeven is, dat zien we rondom ons heen. Je ziet het bij je grootouders, als je die nog mag hebben. Je ziet het misschien bij vader en moeder al. En op een bepaalde wijze merk je het ook wanneer je nog jong bent. De tijd gaat voorbij. En daar zit iets van vergankelijkheid in. Van het knagen. Van het schenden van de tijd. Soms kan het ons aangrijpen. Als we rondom een sterfbed staan. Van iemand die we een aantal jaren gekend hebben. Aan het sterfbed van iemand die ons lief is. Of bij een begrafenis aanwezig zijn. De tijd is een macht. En onder de druk van de tijd, van de uren en de dagen en de maanden en de jaren, vergaan wij. Psalm 90 zegt dat zo indringend niet. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. De tijd is een macht, vergankelijkheid. De tijd is nog op een andere manier een macht waaronder we gebukt kunnen gaan. Want wanneer we het woord tijd zeggen, zeggen we niet alleen vergankelijkheid, maar zeggen we ook de beslommeringen van de tijd. Misschien is dat een wat ouder woord. De Bijbel gebruikt een nog ouder woord en zegt de zorgvuldigheden van het leven. Juist vandaag worden we daar heel nadrukkelijk op gewezen. Ieder is het in deze tijd er toch wel mee eens dat we druk hebben. Dat iedereen gejaagd is. Dat de dagen zo vol zijn. We komen altijd weer tijd tekort. We zijn druk wanneer we jong zijn met school, huiswerk. Of met onze beginnende werkzaamheden op wat voor terrein dat ook mag zijn. We kunnen als we wat ouder worden heel druk zijn met een gezin, met ons gezinsleven. En bij heel veel mensen is het zo dat ze erover klagen, ik heb geen tijd. Onder de druk van de tijd, onder de druk van de beslommeringen van het leven, wat de Bijbel noemt de zorgvuldigheden van het leven, kunnen we alle tijd eigenlijk verliezen. En het kan zijn dat het hard nodig is, in de tijd van de vakantie, dat we een ogenblik afstand nemen. Laten we niet vergeten, dat ook die macht van de tijd heel dringend in ons leven zijn gelding laat voelen. Het is zelfs zo dat de beslommeringen van het leven, de zorgvuldigheden van het leven, om die Bijbelse term te gebruiken, zo ons leven kunnen bezetten dat we een en al werk worden, een en al opgaan in dit leven. En dat de zorgvuldigheden van het leven, de druk van de tijd, het zaad van de Bijbel en van de prediking van het woord verstikt. De Heere Jezus heeft dat zo aangrijpend gezegd in die heel bekende gelijkenis van het zaad. Dat zaad, dat goede zaad, dat valt op die akker en een deel valt tussen de doornen. En dan gaat dat zaad opgroeien, maar die doornen die nog sneller groeien, die verstikken dat zaad. Nou, wat zijn die doornen die het zaad van het woord, het goede zaad van het woord verstikken? Dat is de druk van de tijd, de zorgvuldigheden van het leven, het gejaagd zijn, bezig zijn met van alles en nog wat. Het kan het woord dat roept tot bekering, het woord dat ons erop wijst dat we geroepen zijn tot eer van God te leven. Het kan het woord verstikken, zodat ons leven onvruchtbaar wordt. Laten we het nooit vergeten, de tijd is een macht. Waardoor we herinnerd worden aan de vergankelijkheid. Maar de tijd is ook een macht die ons op kan slokken door de beslommeringen van het leven van iedere dag. En dan nog een ding dat bij de macht van de tijd aan de orde moet komen. De tijd waarin we leven is altijd een tijd geweest die gestempeld is door de zonde. Dat ook. En zeker vandaag spreken we nog alles. Misschien ook onder ons wel, over de geest van de tijd. En dan bedoelen we toch wel de geest die met name deze tijd, de tweede helft van de 20e eeuw, beheerst. Die tijdgeest is er natuurlijk altijd geweest. Soms was het zondig karakter van die tijdgeest minder duidelijk dan het vandaag is. Maar een zondige tijdgeest is er altijd geweest. Alleen komt het zondig karakter misschien nu meer naar voren dan ooit in vroeger eeuwen. Paulus spreekt erover, over die zondige tijdgeest. Over die dagen en die maanden waarin we leven, die ook door de zonde gekarakteriseerd en beheerst worden. En hij zegt tegen de mensen in Efeze: wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht, tegen de overheden en de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, tegen de duisternis van deze eeuw. De duisternis van deze tijd, zouden we kunnen zeggen. En ook in onze tijd is er de duisternis van onze tijd. Onder de druk van de tijdgeest komen we in aanraking met wat niet al. Met een antigoddelijke maatschappij. Met een levensklimaat waarin de geboden van God onder de voeten getreden worden. Niet alleen in het leven van veel mensen, maar ook bij hen die leiding te geven hebben. We leven in een klimaat waarin heel veel cultuuruitingen gestempeld zijn door de zonde. Zelfs door iets van het satanische. Wanneer je denkt aan bepaalde uitingen van muziek of van toneel en film. Tijdgeest, antigoddelijk, werelds, zondig. Een tijdgeest die in het laatste der dagen volgens de Bijbel steeds duidelijker zich zal openbaren. En we zien de tekenen rondom ons heen. De tijd is een gave. Maar de tijd is op al deze manieren ook een macht die ons opslokt onder de druk waarvan we leven. En de vraag die we al even aanstipten wordt heel dringend. Hoe leven we onder de druk van de tijd? Hoe leven we in de tijd die we van God ontvangen? Hoe leven we met de dagen, de uren, de maanden, de jaren die God ons gaf? Leven we tot eer van Hem? Vaak is er voor die dingen juist geen tijd. En daarmee stip ik het tweede hoofdpunt aan. Geen tijd. Dat is een woord wat je vandaag heel veel hoort. Veel mensen hebben geen tijd om een aantal dingen te doen. En vooral als we dingen moeten doen waar we niet zo erg veel zin in hebben, dan is het al heel gauw dat je tegen je ouders zegt of tegen je vrienden zegt: geen tijd. Het leven is ook ontzettend gejaagd. De dagen en de jaren gaan ook ontzaglijk snel. En het lijkt wel of de tijd steeds jachtiger wordt. Maar het ergste is dat we juist onder de druk van de tijd waarin wij leven, in de jachtige dagen die wij beleven, geen tijd hebben voor God en voor zijn dienst. Dat is er altijd geweest. Dat gevaar dat we geen tijd hebben voor God, voor zijn dienst en voor zijn woord. De gelijkenis die jullie vanavond gelezen is vanuit Lucas 14, laat dat heel duidelijk zien. Dat ook de Heere Jezus Christus het laat horen dat in alle tijden en in alle plaatsen het gevaar levensgroot is. Dat we geen tijd hebben voor de roepstemmen tot bekering en de roepstemmen tot het Koninkrijk Gods. De mensen die genodigd werden tot die bruiloft, zegt de Heere Jezus in de gelijkenis, hadden allerlei verontschuldigingen. De een die had deze verontschuldiging: ik heb een vrouw getrouwd. En de ander die had net een nieuw stuk land gekocht wat hij nodig moest bewerken, want het was het goede seizoen. En de derde moest nodig dit doen en de vierde dat. En jullie begrijpen de strekking. Al die verontschuldigingen vloeien in dit ene samen. Dat ze dit willen zeggen. Wanneer het gaat over het Koninkrijk van God. Wanneer het gaat over de roepstem tot bekering en de noodzaak van de wedergeboorte.
Ja, daar hebben we eigenlijk geen tijd voor. Daar hebben we allerlei redenen die we bedenken kunnen waarom we aan die roepstem geen gehoor geven. En dat is iets wat er in de tijd van de Heere Jezus was. Wat er sinds de val van Adam is. Ook vandaag. Ook in jullie leven. Ook in mijn leven. De neiging om te zeggen geen tijd. Vandaag zijn we misschien met andere dingen druk dan wat de Heere Jezus in deze gelijkenis aan de orde stelt. We zijn druk op school. Het programma is ook overladen. En we moeten er hard aan trekken. Examenjaar voor sommigen. Er zal heel wat moeten gebeuren. Geen tijd. Om de Bijbel te lang te lezen. Geen tijd. Om te luisteren als vader aan tafel de Bijbel leest, want mijn gedachten zitten al bij dat wiskundeprobleem. Geen tijd om in de kerk onze oren open te zetten, want de zondag is toch een rustdag en ik ben net bezig met dat spannende boek wat ik straks weer zal gaan lezen en ik ben zo benieuwd hoe het afloopt. Geen tijd. Zaterdagavond ga ik met mijn vrienden mee. Nee, er gebeurt niets bijzonders. Maar hoeveel tijd is er in ons leven om de wezensvraag te stellen en heel persoonlijk een antwoord te zoeken op die wezensvraag? Je begrijpt welke vraag ik bedoel. Hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe kom ik dat koninkrijk van God binnen? Dat koninkrijk van God kom je alleen binnen door wedergeboorte en bekering. En daarom is die vraag de wezensvraag. De allerbelangrijkste vraag. En heel dringend mag en moet ik je ook in het licht van het woord de vraag stellen. Neem je daar tijd voor? Zoek je met die vraag in het reine te komen? Zijn er wel eens momenten dat je 's avonds of ook overdag, ook op de zondag, het woord van God ter hand neemt en gaat lezen, biddend lezen? Zijn er wel eens momenten dat je je knieën buigt en smeekt, o God, bekeer u me. Laat je alsjeblieft niet wijs maken door allerlei stemmen die vandaag klinken, dat die vraag toch eigenlijk wel hopeloos ouderwets is en totaal achterhaald is. We moeten bezig zijn met het milieu en met van alles en nog wat. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is. Maar de vraag van Luther, beste jongelui: hoe krijg ik een genade God? De vraag van Augustinus: hoe zal ik God vinden? Is de allerbelangrijkste vraag in jullie en in mijn leven. En als Satan probeert ons met allerlei stemmetjes en stemmen die we vandaag horen en zien en lezen, van deze vraag af te brengen. En ons altijd maar weer laat zeggen, geen tijd. Voor dit keer ga heen, tot ik een betere tijd kan vinden. Je laat de tijd verloren gaan. En je bent in groot gevaar om ook zelf verloren te gaan. Wie altijd zegt geen tijd. Ik heb het nu te druk. Ik heb nu zin in wat anders. Voor ditmaal ga heen. Loopt gevaar om voor eeuwig verloren te gaan. En daarom is het zo belangrijk dat we de tijd die God ons gaf goed besteden. En dat we ook persoonlijk de Bijbel openen, schrift onderzoeken. Dat we tijden kennen waarop we onze knieën buigen en bidden. Dat we ons ook, al is het maar heel eenvoudig, voorbereiden. Wanneer het woord gepreekt wordt voor de kerkdienst, biddend of God door het woord tot je hart wil spreken. Zijn we daar mee bezig? Nemen we daar de tijd voor? Als we werkelijk zien dat een tijd een gave van God is. En dat die tijd zo spoedig voorbij gaat als zand tussen onze vingers doorloopt. Als we werkelijk zien dat God ons tijd geeft die genadetijd is. Dan zul je die tijd ook zo willen besteden dat naast al het werk wat gedaan moet worden. Naast al het huiswerk wat je moet doen. Naast al die dingen die roeping zijn en plicht. Dat je vooral ook tijd wilt vinden om tot God te naderen. Om het woord te onderzoeken. Om te bidden. Om naar Gods huis te gaan. Om te luisteren. Om te worstelen aan de troon van Gods genade. En juist als dat in je leven toch zo is. Dat je de noodzaak daarvan ziet. Dat je leest en bidt. Zul je ook weten. Dat juist op momenten. Dat je de Bijbel zoekt te openen. Juist op ogenblikken dat je Gods aangezicht zoekt. De duivel je probeert wijs te maken. Eigenlijk heb je er toch geen tijd voor. De grote Engelse schrijver John Owen zegt in een van zijn werken. Dat wanneer wij bezig zijn met het woord en met het gebed. Dat er een onuitroeibare neiging is in ons hart. Die ons altijd maar weer influistert. Eigenlijk heb je veel betere dingen te doen. Dat is een heel mooi gezegde. En het is zo waar niet. Dat er is eigenlijk een soort stille stem in ons hart. Die ons altijd wijs probeert te maken. Dat je 1000 dingen beter kunt doen dan lezen. Bijbel lezen, een boek lezen waarin gesproken wordt over het werk van God, een meditatie lezen, God aan te roepen in het gebed. Je kunt 1000 dingen beter doen dan dat. En vandaar dat je soms zo heel makkelijk moe wordt. Als je de Bijbel leest, 2 versen, 3 versen en je aandacht is weg. Dat is die onuitroeibare neiging in ons hart. Die ons wijs probeert te maken dat er altijd iets beters te doen is dan het bezig zijn met de dingen van God en van zijn woord. Geen tijd. Laat je door dat soort stille stemmen niet verstrikken. Maar bid of God je bevrijdt van die geest van slapheid en matheid en doodsheid. Die je soms zijn kan. En vraag of hij je hart wil openen voor zijn woord. En je bidden wil leren. Laat je niet opslokken door de tijd. Het is bekend van Maarten Luther. Dat als Luther het heel erg druk had. En dat had Luther het. Als je een boek leest over Luthers leven. Dan word je er diep van doordrongen dat Luther een ontzaggelijk vol leven had. Maar als Luther het heel erg druk had. Dan zei hij niet, nou ik heb nu geen tijd meer om te lezen en geen tijd om te bidden. Nee, dan stond hij 2 uur eerder op. Luther was blijkbaar een erg sterk man ook nog. Dan stond hij 2 uur eerder op. Hij zegt, juist als ik het druk heb, moet ik nog meer tijd hebben om te bidden en te lezen. Nog meer tijd hebben om God aan te roepen. Iets van die geest. Mag er toch ook onder ons zijn. Want het is zo gemakkelijk. Zo vanzelfsprekend. Maar tegelijkertijd zo zondig. Om te zeggen, geen tijd. Nog 1 ding. Dat bij dat geen tijd aan de orde moet komen is dit. Dat samen met alles wat ik tot nu toe gezegd heb. Dat er geen tijd is om die ene vraag te stellen en daarmee te worstelen. Geen tijd is te lezen in Gods woord. Geen tijd is om met deze dingen bezig te zijn. Betekent ook dat de dingen van Gods koninkrijk. Vrede. De dingen binnen het christelijk onderwijs. Gaat u maar verder.
de dingen die iets te maken hebben met Gods koninkrijk. Dat je, als ik me niet vergis, ook steeds meer hoort. Geen tijd. Geen tijd. Wanneer er geestelijk weinig gebeden wordt om het vernieuwende werk van God. Wanneer er weinig oog voor is en weinig worstelingen zijn. De bekering. En om de hartvernieuwende genade. Dan is het gevaar levensgroot dat er ook steeds minder tijd komt voor al die dingen die met het koninkrijk van God te maken hebben. Steeds minder tijd komt. Voor alle dingen. Die een plaats hebben in de dienst van God. Het is niet voor niets dat je steeds meer en steeds meer mensen hoort klagen, ook binnen de. Er is geen tijd. Ieder heeft een druk.
Geen tijd. Wat is het dringend nodig om onszelf af te vragen? Dat is nodig voor jullie, dat is nodig voor mij. Hoe besteden we onze tijd? Zoeken we persoonlijk dat ene nodige? De waarachtige bekering. Zoeken we eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid? Zoeken we tot eer van God ook te leven in allerlei dingen van het leven? Paulus zegt ergens, Colossense 4 als ik me niet vergis, dat de mensen die in deze tijd leven, en dan heeft hij het vanzelfsprekend over de tijd waarin hij leeft. Hij noemt dat een boze tijd. Dat ze de dagen moeten uitkopen. Vrij moeten maken, staat er letterlijk. Loskopen. Uit de machten waarin die tijd verstrikt is. Uit de drukte waarin die tijd verstrikt is. Los moeten kopen. Om tot eer van God te leven. En dat is eigenlijk de klemmende vraag. Zoeken we om de tijd los te kopen, de tijd te bevrijden, om tot eer van God te leven. Hoeveel tijd brengen we niet door met allerlei dingen? Hoeveel tijd wordt er niet verprutst en vermorst? Terwijl God de gever van de tijd is. En terwijl we ook voor het gebruik van onze tijd en voor het zeggen van geen tijd, eenmaal aan God verantwoording zullen moeten afleggen. En dat brengt me bij het laatste. Geen tijd. Geen tijd meer. We begonnen met tijd. Toen hebben we wat voorgezet. Geen tijd. Nu zetten we er wat achter. Geen tijd meer. Het is namelijk zo dat die tijd niet altijd duurt. Die tijd zal eenmaal stoppen. En als je denkt aan het stoppen van de tijd, dan denk je misschien aan het einde der tijden, zoals dat met een oud woord wel in de leer van de kerk genoemd wordt. Zo staat het ook in onze belijdenis, het einde der eeuwen of het einde der tijden. Dat is de dag waarop de Heer Jezus Christus wederkomt en waarin alle tijd voorbij zal zijn. Nou, dan zal het voorgoed een einde zijn aan de tijd. Eeuwig leven. Zal er zijn na de dag van Christus wederkomst. Hoe we ons dat voor moeten stellen? Ja, ik weet het niet. Ik heb het wel eens geprobeerd me in te denken. Maar je loopt altijd weer stuk. Onze kleine gedachten zijn niet in staat om ons in te denken wat eeuwigheid eigenlijk is. Maar één ding is zeker. Als de volle eeuwigheid komt met de komst van Christus op de wolken, dan is het einde der tijden. Einde der eeuwen. Dan is onze levenstijd en de tijd van de geschiedenis voorgoed voorbij. Maar we hoeven niet alleen te denken aan het einde der tijden. Heel persoonlijk geldt voor ons, voor jullie en voor mij, dat wanneer wij sterven, is er geen tijd meer. Houdt onze levenstijd op. Iemand heeft gezegd, wanneer wij sterven, is het voor ons de oordeelsdag. Dat is waar. Zelfs al moeten oordeelsdag van Christus wederkomst nog komen. Als we sterven is het voor ons de oordeelsdag. Houd de tijd op. Na dit leven, in de eeuwigheid, is er geen tijd meer. Wat dat allemaal betekent? Betekent dat er als het eeuwigheid wordt, geen tijd meer is om te zondigen. In deze tijd, in deze gevallen wereld, zondigen we. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zo staat het in de Bijbel. En zo is het ook in ons leven. Wij allen zijn zondaren. En wij zondigen iedere minuut, ieder ogenblik dat we van God ontvangen. Tijd van de zonde. We zien het rondom ons heen. Wordt soms heel duidelijk zichtbaar. Want naarmate de wereld ouder wordt en de tijd voortschrijdt, zal de zonde vermenigvuldigd worden. En je weet wel, als iets vermenigvuldigt, dan wordt het snel groter. De zonde vermenigvuldigt ook in onze tijd. De liefde verkilt. De wreedheid en de hardheid is met handen te tasten in de maatschappij. In de wereld, tot in de kerk toe. De zonde wordt groter. Straks zal de tijd komen volgens de Bijbel, dat de zonde door alle remmen en door alle hekken heen breekt. En als een vloedgolf, als een zondvloed over de wereld komt. Tijd van de antichrist. Maar als de tijd ten einde is, zal ook de zonde ten einde zijn. Dan kan de wereld niet meer doorleven in de zonde. En laten we het meteen maar heel persoonlijk zeggen, dan kan jij, dan kan ik niet meer doorleven in de zonde. Dan kunnen we niet meer doorleven met onze boezemzonde. Dan kunnen we niet meer doorleven met onze onbekeerdheid, met ons ongeloof. En daarom is het zo nodig dat we erop letten. Deze tijd gaat voorbij. Er komt een tijd dat er geen tijd meer is. Geen tijd van de genade meer is. Als er geen tijd meer is, dat betekent dan ook dat de dag van de genade, de tijd van de genade voorbij is. En dat is de tijd die we beleven ook. Iedere dag, zegt Jeremia in zijn klaagliederen, zijn Gods goede tierenheden nieuw. Iedere dag roept God tot bekering. Iedere dag biedt God zijn goedheid en zijn heil en zijn genade aan. Iedere dag zegt God tot je, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Iedere dag, genadetijd, waarin God nog tijd geeft om je te bekeren. Tijd geeft om hem aan te roepen. Tijd geeft om je tot hem te wenden. Die tijd krijg je. Die tijd heb je gekregen nu al 16, 18, 22 jaar. Maar eens is die tijd voorbij. Vergeet het niet. Dan is er geen tijd meer om je te bekeren. Geen tijd meer om God te zoeken. Geen tijd meer om naar hem te vragen. Als je dan vreemdeling bent van het genadewerk van God, dan ga je verloren voor eeuwig. Staat zo aangrijpend op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament. Met name in het boek Openbaring. Dat mensen die de genadetijd veracht hebben, die zomaar doorgeleefd hebben. En dan kun je in de wereld, dat kun je in zonde, kun je ook netjes als kerkmens, als kerkjongeren, toch zomaar doorleven. Op die dag, als Christus wederkomt op de wolken, zullen zeggen, bedekt ons en verbergt ons tegen de bergen, want wie kan bestaan voor de toren van het Lam? Dan zullen er misschien jongeren zijn, ik hoop niemand van jullie, niemand van ons, die zeggen, ik heb de tijd gehad, maar nu heb ik geen tijd meer. Ik heb de tijd gehad om me te bekeren. Toen ik zo heel indringend gewaarschuwd werd van de preekstoel. Of toen mijn vader of mijn moeder met me gebeden heeft. Toen mijn hart zo gevoelig was. Ik heb de tijd en de gelegenheid ontvangen. Maar ik heb niet gewild en nu is er geen tijd meer. Vroeger heb ik wel eens gedacht, waarom moet er nou altijd zo ernstig gepreekt worden? Haast u om uws levens wil? Waarom moest er zo gewaarschuwd worden over de onbekeerdheid en de onbekeerlijkheid en het ongeloof en het opgaan in de dingen van deze wereld? Maar nu zie ik het, had die dominee nog maar ernstiger gewaarschuwd? Had hij nog maar meer geschud aan mijn hart? Maar nu heb ik geen tijd meer. Nu is het voorbij. Ach, lieve jonge mensen, dat is een heel werkelijk portret wat de Bijbel tekent van de dag van het gericht. Ik hoop niet dat het van ons zal moeten gelden. Tijd gaat, maar de tijd vermorst. En daarom nu geen tijd meer om je te bekeren. Alleen maar nacht. Alleen maar buitenste duisternis. En daarom bid ik het. Denk toch iedere dag aan de tijd als genadetijd. Laat de vermaning van Mozes in Psalm 90 op je hart gebrand staan. Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Want het is genadetijd. Acht die tijd kostbaar. Voordat er geen tijd meer is. Geen tijd meer. Geen tijd meer van zonde. Geen tijd meer van genade. Geen tijd meer van strijd. Daar nog een paar dingen over. Als er straks geen tijd meer is, dan betekent het niet alleen dat die tijd van zonde en genade voorbij is, maar ook dat voor Gods kinderen de tijd van strijd voorbij zal zijn. Leven van een waar christen is strijd. Was niet iedere dag even duidelijk zichtbaar. Gaat in die strijd soms ook op en neer. Maar toch strijd, de strijd des geloofs, is iets wat het leven van een kind van God altijd vergezelt. En in die strijd heb je te worstelen met allerlei dingen, met de verzoekingen van de Satan, met de macht van de wereld. En bovenal met de zonde die in je eigen hart woont en die heel machtig is. Tiran. Tiran die altijd weer de kop opsteekt. Hoe moet je het in die strijd uithouden? Wel, in die strijd kun je het alleen uithouden door de kracht van het geloof en door de kracht van het gebed. Dat zijn de twee vleugels waarop Gods kinderen zich als het ware soms boven deze aarde mogen verheffen. Maar juist als die strijd zo heel heftig is en als je het zo moeilijk kunt hebben met de zonde in je eigen leven, en met de aanvallen van de wereld en de duisternis, dan kan die strijd zo ontzaggelijk zwaar drukken. En dan kan het in het leven van iemand die de genade van de Heere kennen mag een verlangen worden, Heere. Wanneer zal ik die strijd te boven zijn? Je leest van dat verlangen in de psalmen. Je leest van dat verlangen in het laatste artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37, lees het thuis maar na. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen om de strijd erboven te zijn. Die tijd komt als er geen tijd meer is. Die tijd komt als de eeuwigheid aanlicht, dan zullen Gods kinderen, alle die hem vrezen, kleinen en grote, ouderen en jongeren, eeuwig bij God zijn. en eeuwig hem loven, hem dienen. In de dienst aan hem zullen ze hem zien. En nooit meer zal er scheiding komen tussen Gods kinderen en hun koning. Nooit meer zal hij toornig op hen zijn. Nooit meer zal er ongeloof zijn of twijfel. Daar zal het alles vrede zijn. De strijd te boven, de zonde te boven, de tijd te boven. Daar zal alles vrede zijn. Kijk, wat zou het een zegen zijn. Als van de jonge mensen, de vele die hier zitten. Dat straks ook gezegd wordt. Strijd te boven. De zonde te boven. De tijd te boven. Om eeuwig bij hem te zijn. Is dat het niet waard? Om daar ook in de tijd, alle tijd aan te besteden en naar te zoeken, nu het nog genadetijd is. Amen.
Zingen uit Psalm 119. Vijfde vers. Psalm 119, vers 5. Pauze houden. Ik stel voor dat we het iets anders doen dan wat ik daar straks gezegd heb. Dat we dus nu maximaal 20 minuten pauze houden. En als jullie eerst blijven zitten, dan ben je ervan verzekerd dat je koffie krijgt. Want dat wordt aangereikt. En dan zullen we na de pauze Maar gewoon vragen stellen doen en niet in groepen, want dan gaat het toch te lang duren. Je krijgt ook gelegenheid om, als je dat wil, schriftelijk vragen te stellen. Ik zal proberen wat papiertjes en pennen in dit kastje te krijgen. Dan kun je dat ook doen, maar dan zal er na de pauze gelegenheid zijn om vragen te stellen. Dus als we nu 20 minuten pauze houden, dan gaan we dan verder. Vers 86.
We zullen maar beginnen, want ik heb eigenlijk maar heel weinig tijd gekregen van de voorzitter, want het moet om ongeveer 9:30 afgelopen zijn. En de vragen die ik gekregen heb zijn al zodanig dat ik eigenlijk niet goed weet hoe ik dat in een kwartier moet rondkrijgen. En misschien zijn er zelfs nog vragen die uit deze kring bovenkomen. Dus, om een lang verhaal, een lange inleiding kort te maken, we zullen meteen beginnen. Ik zal proberen de vragen zo kort mogelijk te behandelen. Ik heb ze al een klein beetje geordend. We beginnen met de Bijbel, dat is natuurlijk altijd een goed beginpunt. Daarna gaan we naar de meer leerstellige vragen en tenslotte zijn er ook nog een paar praktische vragen. Dat is een fraaie orde die ook in de zogenaamde theologische vakken vaak gehanteerd wordt. Maar goed, de Bijbel. Eerste vraag is naar aanleiding van het hoofdstuk wat gelezen is. De vraag luidt als volgt, Lucas 14 vers 24. En daar staat, ik zal het jullie voorlezen... Want ik zeg u lieden dat niemand van die mannen die genood waren mijn avondmaal smaken zal. Er wordt dan de volgende vraag bijgesteld. Als niemand van de mannen die genood waren het avondmaal zal smaken, wij worden ons hele leven al genood door de prediking, hoe moeten wij dit zien? Laat ik eerst zeggen dat wanneer ik mijn inleiding gehouden heb, heb ik dit hoofdstuk natuurlijk niet behandeld. Ik heb er alleen een beetje zijdelings op gezinspeeld. Als je dit hoofdstuk zou behandelen, zou je inderdaad een heleboel dingen moeten zeggen over de strekking van deze gelijkenis. Ik denk dat je heel goed moet zien dat de hoofdstrekking van de gelijkenis dit is, dat de koning laat nodigen en dat allerlei mensen om allerlei redenen aan die uitnodiging geen gehoor geven. En tenslotte worden er dan mensen genodigd die eigenlijk helemaal niet in aanmerking zouden komen. We lezen
in vers 23 dat de Heer, de koning, tot zijn dienstknechten zegt: ga uit in de wegen en in de heggen en dwing ze om in te komen dat mijn huis vol wordt. Het huis moet toch vol worden. Wie zullen het avondmaal nu niet smaken, het huis niet binnengaan? Dat zijn de mensen die genood waren, maar door al die redenen die uitnodiging geen gehoor hebben gegeven. Het is dus niet zo dat niemand dat avondmaal zal smaken. Nee, de mensen die genodigd waren en die uitnodiging afgeslagen hebben, van die zal niemand het avondmaal smaken. Ik denk dat dat gezegd moet worden bij, als kanttekening bij dit schriftgedeelte. Nou, wat heeft dat voor betekenis voor ons? Wij zijn heel ons leven genood door de prediking. We zijn gewaarschuwd, vermaand, genodigd door de prediking. Wat betekent het voor ons? Het is heel erg, en het wordt als grote zonde getekend in de schrift, als wij het woord van God geweten hebben en de weg niet hebben bewandeld. Een tekst die jullie denk ik allemaal kennen. Wanneer de nodiging komt, zondag na zondag, wanneer de roepstemmen komen, jaar na jaar, en we blijven buiten het koninkrijk, de koningszaal, om een woord uit de gelijkenis te gebruiken, door eigen onbekeerlijkheid. Daarom is het dringend nodig dat we vragen om de doorwerking van de geest der genade in ons persoonlijk leven. Dat die nodiging niet aan ons voorbij gaat, maar ook doordringt en toegepast wordt door de geest aan ons hart. Ik heb ook dat bedoeld te zeggen, een van de dingen althans, in de inleiding die ik vanavond hield. Maar laat het dus duidelijk zijn dat vanuit de tekst het heel erg dringend gezegd wordt dat het een ernstige zaak is wanneer wij die nodiging verachten en die nodiging naast ons neerleggen. Dan zijn we net als die velen die allerlei excuses hadden en zeiden: ja, ik kan niet om deze reden of ik kan niet om die reden. Dat zou ik willen zeggen bij de eerste vraag. Tweede vraag, meer op een leerstellig gebied. Als je sterft, dan word je door de Heere geoordeeld. Gebeurt dat dan weer voor de tweede keer als de Heere terugkomt? Nou, dat is een hele bekende vraag. Een vraag die ik ook eigenlijk een klein beetje verwachtte, naar aanleiding van wat ik zo'n beetje halverwege gezegd had. Het is zo dat de oordeelsdag komt wanneer Christus wederkomt op de wolken. Toch zeggen we, als een mens sterft, dan wordt hij geoordeeld. Iemand die sterft gaat naar de hemel of gaat naar de hel. Hoe zit dat nu? Ik zou het heel kort zo willen zeggen, dat wij geloven op grond van de schrift, en je kunt dat ook in onze belijdenis vinden. Wij geloven op grond van de schrift dat wanneer iemand sterft, dat hij ogenblikkelijk komt op de plaats waar zijn eeuwige bestemming is. Dat moeten we ons dan zo voorstellen, dat de ziel die van het lichaam scheidt, de plaats van de eeuwige bestemming bereikt. De ziel van degene die verloren gaan, zullen in de eeuwige nacht zijn, en de ziel van degene die behouden zijn, zullen eeuwig bij de Heere zijn. Een bijzonder indringende gelijkenis die daarvan spreekt, is de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ogenblikkelijk, op het ogenblik van het sterven, komen ze op de plaats van hun eeuwige bestemming. Met de ziel. Het lichaam, zoals jullie allemaal weten, wordt aan de aarde toevertrouwd, het wordt begraven. Wat gebeurt er nu op de opstandingsdag? Opstandingsdag worden, voordat Christus het gericht houdt, het oordeel uitspreekt, worden alle doden opgewekt. Een van de hoofdstukken in de Bijbel die daarvan spreekt is 1 Thessalonicenzen 4. Daar wordt gezegd dat op de oordeelsdag de bazuin zal klinken, de trompet zal klinken, en dat alle mensen uit de graven zullen opstaan en geoordeeld zullen worden. Dat betekent, die opstanding, dat lichaam en ziel weer verenigd zullen worden, dat alle mensen voor Christus troon zullen staan. Dus de mensen die in de hel waren, de mensen die in de hemel waren, zullen dan het definitieve oordeel ontvangen. Lichaam en ziel verenigd, definitief oordeel, en de mensen die in het oordeel van Christus vrijgesproken worden, zullen nu met lichaam en ziel eeuwig God groot maken, en degenen die veroordeeld worden, zullen met lichaam en ziel in de buitenste duisternis zijn. Dus dat is eigenlijk in grote hoofdlijnen de Bijbelse gedachte die met name sinds de tijd van de reformatie onder ons de gereformeerde, de reformatorische leer is. Het is dus inderdaad zo dat je zou kunnen zeggen dat als Christus wederkomt het oordeel niet plaatsvindt voor de tweede keer, maar wel zou je kunnen zeggen dat het het definitieve oordeel is waarop mensen, lichaam en ziel verenigd, definitief geoordeeld zullen worden. Maar er is eigenlijk al een vorm van oordeel heeft plaatsgevonden bij het sterven, want dan komt iemand ogenblikkelijk bij in de plaats waar hij naar Gods oordeel behoort. Je kan dat niet alleen uit de Bijbel vinden, je kan dat ook duidelijk vinden wanneer je iets hebt gelezen of gehoord of gezien, misschien wel met eigen ogen, wanneer een kind van God sterft, dan gebeurt het soms, lang niet altijd, dat ze eigenlijk de hemel als het ware voor zich geopend zien. Je leest dat van Stefanus, maar dat gebeurt vandaag nog, daar zijn voorbeelden van te noemen. En er zijn ook wel in boeken voorbeelden te noemen van mensen die in vreselijke zonde geleefd hebben, die een vreselijk benauwd sterfbed hadden en eigenlijk al iets van de benauwenis van wat na dit leven te wachten stond, hebben ingeleefd. Een van de meest aangrijpende voorbeelden is het sterfbed van een man als Jozef Stalin, de bekende leider van de Sovjet-Unie uit een eerdere periode in deze eeuw. Als je de beschrijving van zijn sterfbed leest, dan kun je alleen maar huiveren. En dat onderstreept alleen dit belangrijke feit. Ik wou het daar ook maar bij laten, al is dit natuurlijk een onderwerp waar je heel veel over kunt zeggen. Hier komt een vraag die is dubbel. Ik heb een wetenschappelijke en een pastoraal-theologische vraag. De wetenschappelijke vraag is deze. Licht en donker, dag en nacht waren er eerder dan de zon, respectievelijk de eerde en de vierde scheppingsdag. Hoe kan dat? En dan zal ik jullie gelijk de pastoraal-theologische vraag voorhouden. U zei dat in de eeuwigheid de macht van de zonde in Gods volk verbroken zal zijn. Toch wordt er ook gezegd dat de heerschappij nu al na de bekering gebroken wordt. Hoe zit dat precies? Nou, twee heel belangrijke vragen, zeer zeker. Licht en donker, we gaan terug naar de wetenschappelijke vraag. Licht en donker, dag en nacht waren er eerder dan de zon, respectievelijk de eerste en de vierde scheppingsdag. Hoe kan dat? Nou, daar kun je een hele inleiding over houden en een hele conferentie aan besteden, want dan komt de hele vraag van schepping en evolutie boven tafel. Dat wil ik natuurlijk niet doen vanavond. Ik wil dus heel kort antwoorden, maar ik ben me ervan bewust dat als je over zo'n vraag heel kort ingaat, dat er vragen overblijven. Misschien mag ik zo beginnen dat juist dit punt, dat je hebt de eerste dag waarop het licht en het donker geschapen worden en de vierde dag waarop de zogenaamde lichtdragers, zoals ze vroeger genoemd werden, zon, maan en sterren, de maan is natuurlijk eigenlijk geen lichtdrager, maar goed, zon, maan en sterren geschapen werden. Hoe kan dat? De zon en de maan en de sterren bepalen in dit heelal de tijd. Jullie weten, de zon en de maan en ook de stand van de sterren zijn enorm belangrijk voor het bepalen van de dagen en de nachten, van de maanden en de jaren, enzovoort, enzovoort. Nou, hoe kan het nu zo zijn dat in Genesis 1 staat dat er al een dag en een nacht was, dat er zelfs 3 dagen verliepen, terwijl er nog geen zon, geen maan en geen sterren waren. En een vraag daarmee verbonden is, hoe kan er licht geweest zijn zonder het licht van de zon? Deze vraag, die is natuurlijk ook vroeger al wel eens gesteld. En ik kan jullie wel zeggen dat juist dit een van de vragen is die vaak door voorstanders van de evolutieleer gebruikt wordt om het onhoudbare van de berichten uit Genesis 1 aan te tonen. 2 jaar geleden is nota bene aan het gereformeerde college, soort hogeschool in Grand Rapids, Calvin College, genoemd naar Calvijn, een boek verschenen van een hoogleraar in de astronomie. Hij heeft een Hollandse naam, Van Til, Howard Van Til. En dat heet De Vierde Dag. En in dat boek, daar worden allerlei bizarre dingen in verteld. Ik kan het niet anders zeggen. Daar wordt bijvoorbeeld in verteld dat als Adam ooit geleefd zou hebben, dan zou hij zo'n soort Neandertaler geweest moeten zijn. Maar dat wordt dan ook op een een gegeven moment weer ontkent. Maar in dat boek, de vierde dag, gaat Van Til heel nadrukkelijk zeggen, het bericht van de schepping kan niet kloppen, want er kan geen licht zijn zonder de zon en zonder de sterren. En dus is het begin van het scheppingsverhaal in ieder geval een fabel. Nou, Van Til heeft daarmee iets gezegd wat al lang voor hem gezegd is. Je begrijpt, dit soort dingen wordt als een breekijzer gebruikt om het Bijbelse verhaal van de schepping te ontkennen. Wat moeten we op dat soort aanklachten antwoorden? Ik denk dat je op zijn minst twee dingen moet zeggen. Drie dingen. Punt 1 is wanneer je gelooft in de onfeilbaarheid van het woord van God. En dat doen wij op grond van de Bijbel zelf. En ook in het licht van onze belijdenis. Begin van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan hebben wij dat woord te aanvaarden zoals dat spreekt. En moeten we de Bijbel laten staan. Luther heeft het al gezegd. Het woord dat zult gij laten staan. Nou, als je de Bijbel wil laten staan, kun je zomaar het begin van de Bijbel niet weg gaan schrappen. We moeten proberen te verstaan wat de Bijbel zegt. En ik denk dat heel veel moderne theologen en ook heel veel moderne natuurwetenschappers zich niet de moeite gegeven hebben om te proberen te verstaan wat de Bijbel zegt. Nou, wat wordt in het begin van de Bijbel geleerd? Dan zeg ik, daar wordt gezegd dat God het licht geschapen heeft. En dat God de dag en de nacht verordineerd heeft. Dat lees je ook verder in de Bijbel. God heeft het licht geschapen en de dag en de nacht verordineerd. Psalm 33, Job 38 en verschillende andere hoofdstukken wordt dat met nadruk gezegd. Dat wordt in de Genesis 1 aan ons voorgehouden. God schiep het licht, hij verordende de dag en de nacht. Hoe dat dan precies geweest is met dat licht, ik moet je het antwoord op schuldig blijven. Ik heb daar ook zelf vragen over. Maar ik geloof persoonlijk dat zoals de Bijbel dat zegt, dat het zo ook gebeurd is. Hoe dat dan precies is, daar houd ik vragen over. Ik wil je wel doorgeven wat sommige theologen hierover gedacht hebben. En dat is dit, dat God het licht schiep. Dat was niet het licht wat wij nu van de zon ontvangen, maar dat was het geschapen licht, het licht wat ook verder nog wel eens in de Bijbel genoemd wordt, het licht wat er bij de tabernakel was, het licht wat Saulus zag toen een licht uit de hemel hem omscheen, dat is het geschapen licht wat God bij bijzondere ogenblikken nog wel eens laat schijnen. En dat geschapen licht heeft 3 dagen lang geschenen en is daarna vervangen door het licht van de zon. Dat is een verklaring die je bij verschillende oudere theologen wel kunt vinden. Persoonlijk vind ik die verklaring niet zo erg bevredigend. Ik vind daar ook niet direct een aanwijzing voor in de Bijbel zelf. Persoonlijk zeg ik dat hoe dat licht en wat dat licht van de eerste scheppingsdagen precies geweest is, is voor mij niet duidelijk. De Bijbel zelf zwijgt daar ook over. Ik geloof wel dat God die eerste scheppingsdagen geschapen heeft en verordend heeft en daarbij het licht heeft laten schijnen wat hij daarna aan de zon heeft doen ontspruiten, uit de zon heeft doen voortkomen. Het derde wat je erover zeggen moet is dit. Er zit namelijk in het scheppingsverhaal ook nog deze strekking, en dat mag je niet vergeten, dat juist in Israël, voor wie het Oude Testament in de eerste plaats bedoeld was, juist in Israël was er vanuit de heidenwereld een geweldige verering van de sterren en de zon en de maan. In Babylonië en andere gebieden, ook in Fenicië, Syrië, werden de zon, de maan en de sterren als goden vereerd. En de zonnegod was meestal de oppergod. En de toekomst voorspellen uit de sterren, dat weten jullie ook, dat was iets wat die Babylonische astrologen voortreffelijk konden doen. Nou, in het Genesis-verhaal zit ook een geweldige afkeuring van de goddelijke verering van zon, maan en sterren. God laat zien dat hij de zon en de maan en de sterren geschapen heeft. Dat zijn dus geen goden, die zijn geschapen. Het zijn slechts schepselen van God. God laat ook zien dat hij de zon, de maan en de sterren helemaal niet nodig had om licht te maken en een dag en een nacht te maken. Dat het maar zwakke dienstknechten zijn van de Allerhoogste. dat punt mag je bij het lezen van het begin van de Bijbel nooit vergeten, dat er ook iets in zit van een strijd tegen de veelgodendom en het bijgeloof van de volken die in de tijd van Israël leefden. Het is ook voor vandaag iets wat we niet vergeten mogen. Als wij zeker na de Tweede Wereldoorlog allemaal diep onder de indruk geraakt zijn van de ruimtevaartprogramma's van zowel Rusland als de Verenigde Staten en het onderzoek in de ruimte en de landing op de maan enzovoort, 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 mogen we nooit vergeten dat al heeft de mens geweldig veel gepresteerd, dat al deze dingen maar nietige schepselen zijn van God. Vergeet dat niet. We hebben de neiging om ons kunnen zo hoog aan te slaan. Genesis 1 zegt, het zijn maar nietige schepselen. Zelfs de zon, de maan en die enorme afstanden in het heelal. Het zijn schepselen van God. Hoe groot moet God dan zijn? Ik denk dat we die les ook niet mogen vergeten. Ik wil het daarbij laten, al ben ik diep van overtuigd dat dit soort vragen veel bredere uitleg nodig heeft. De pastoraal-theologische vraag. U zei dat in de eeuwigheid de macht van de zonde in Gods volk verbroken zal zijn. Toch wordt er al ook gezegd dat de heerschappij nu al verbroken wordt na de bekering. Hoe zit dat precies? Ik weet niet hoe ik het precies gezegd heb, maar ik vertrouw de vragensteller of stelster dat ze beter weet wat ik letterlijk gezegd heb dan ik het zelf gezegd heb. Als ik gezegd heb dat de zonde of de macht van de zonde straks in de eeuwigheid verbroken zal zijn, dan is dat natuurlijk waar. Maar wat ik heb bedoeld te zeggen, en wat ik, naar ik me herinner, toch ook wel gezegd heb, is dat de zonde in zijn totaliteit verdwijnen zal. Er is geen zonde meer. Er wordt natuurlijk ook wel gezegd dat in de bekering de macht van de zonde gebroken wordt. En dat kun je ook zeggen. Kijk, het is zo. Wanneer iemand bekeerd wordt, dan wordt zijn hart vernieuwd. En dan kun je zeggen dat de kracht van de zonde gebroken wordt. De zonde wordt niet weggenomen. Er blijft in het leven van ieder die de Heere vreest de macht van de zonde over. Maar de geweldige kracht van de zonde wordt wel verbroken en wordt wel verminderd. De zonde gaat pas helemaal weg als het leven ten einde komt in de eeuwigheid. Je kan dus zeggen, de kracht van de zonde wordt gebroken, de heerschappij van de zonde wordt gebroken in het leven van Gods kinderen. Je kan niet zeggen de zonde zelf verdwijnt, want dat zal alleen maar gebeuren in de eeuwigheid. Ik wil nog één ding zeggen bij die vraag. Als we dus zeggen op grond van de Bijbel dat de kracht van de zonde gebroken wordt in het leven van Gods kinderen, in de wedergeboorte, dan betekent dat niet dat het met de zonde in het leven van Gods kinderen dus wel meevalt. Die zonde kan nog heel erg naar boven komen. En er zijn voorbeelden in de Bijbel te over. De zonde zijn karakter, in haar karakter verandert niet. Het blijft vijandschap tegen God. Maar wel de macht, de heerschappij van de zonde, die vermindert. En in de weg van de doorgaande bekering, dagelijkse bekering, zal die macht van de zonde steeds meer gebroken worden. Ik hoop dat dat iets duidelijker is. Volgende vraag. Dat is een wat meer praktische vraag. Ik zal hem helemaal lezen, want er wordt ook iets gezegd over de inleiding. Wat kan een buitenkerkelijke na dit alles gehoord hebben nu, tussen aanhalingstekens, aantrekken om kerkelijk te worden? En dan de opmerking, vooral het begin van uw inleiding klonk misschien niet zo uitnodigend. Nou, dat mag allemaal gezegd worden. Ik was wat zou ik daarop zeggen? Dit, in ieder geval. Ik heb natuurlijk, klinkt een beetje kinderachtig, maar ik bedoel het eigenlijk heel serieus. Ik heb natuurlijk deze inleiding niet gehouden voor buitenkerkelijke. Dat betekent niet dat je in wezen iets anders tegen buitenkerkelijke zou moeten zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat wanneer je een boodschap brengt naar buitenkerkelijke toe, dat dat een eigen benadering en aanpak vereist. Ik heb tot jullie gesproken, maar dat neemt niet weg dat ik de vraag heel erg belangrijk vind. En dat ik zeg, wat kan wanneer je deze dingen zegt en deze dingen, al is het dan misschien op een iets andere manier, maar toch wezenlijk hetzelfde tegen buitenkerkelijke zou zeggen. Wat kan ze aantrekken om kerkelijk te worden? Ik denk dat je bij die vraag dan nog een eerste vraag moet stellen. Dit is de tweede vraag. Het is niet het allerbelangrijkste dat een buitenkerkelijke aangetrokken wordt door woorden om kerkelijk te worden. De eerste vraag is dat mensen, ook buitenkerkelijke, overtuigd worden van de noodzaak van de bekering en de noodzaak van het leven bij het woord van God. En ik zou dat voorop willen stemmen. En wanneer je deze dingen die vanavond aan de orde kwamen wilt zeggen, en die moeten ook aan buitenkerkelijke gezegd worden, dan denk ik dat je het vanuit dat oogpunt moet zien. Probeer ze te overtuigen van de noodzaak van de bekering en van het van waarde achten van de genadetijd. En ik denk dat we dan alles moeten doen om te proberen de boodschap duidelijk te laten klinken. En dan zal het zo zijn dat er heel vaak voor veel mensen weinig aantrekkelijks in de boodschap van de noodzaak van de bekering en van het leven met het woord te vinden is. Ik denk dat we daar vandaag aan alle kanten aan herinnerd worden. Ik hoef alleen maar het woord kerkverlating te noemen. En jullie weten wat ik bedoel. Maar probeer daar de mensen van te overtuigen. Ik denk dat dat één ding duidelijk mag zijn. Dat wanneer je probeert om met allerlei kunst en vliegwerk de mensen aan te spreken, dat dat uiteindelijk weinig zoden aan de dijk zet. Kerken die in de jaren 50 en 60 geprobeerd hebben met allerlei buitenissigheden de mensen aan te trekken, hebben wel gezien dat het zo niet gaat. Het eenvoudige woord met zijn diepe eeuwigheidsernst, de noodzaak van de bekering, die moet ook aan buitenkerkelijke gebracht worden. En dan is het zo dat dat met klem gebracht mag worden. En ook uitnodigend. Begin van mijn inleiding klonk misschien niet zo uitnodigend, staat er. Het is netjes gezegd, misschien niet. Dat betekent dat er nog een mogelijkheid is dat degene die de vraag stelde zich iets wat vergist heeft. Ik zou wel willen zeggen, misschien was er in het begin van de inleiding wel een aantal dingen die niet zo uitnodigend klonken. Dat is wel terecht. Wanneer het gaat over de macht van de tijd waardoor wij opgeslokt worden, dan is dat niet iets wat aantrekkelijk klinkt en uitnodigend klinkt. Maar wat wel als een heel ernstige waarschuwing klinkt. En ik denk vooral ook aan kerkelijke jongeren. Hoe gebruiken wij onze tijd? Wat voor machten zitten er achter de tijd om ons van God en zijn dienst af te trekken? Ik denk dat we daarmee te maken hebben. En dat we ons dat heel duidelijk moeten realiseren. En daarvoor waakzaam moeten zijn. En ik denk ook dat dat naar de kant van buitenkerkelijke toe gezegd mag worden. Maar dan wil ik er wel bij zeggen dat wanneer je tot buitenkerkelijke... tot buitenkerkelijke spreekt veel of de Heere je wijsheid en een open deur wil geven. Ja, dan krijgen we een hele lange vraag die toch uiteindelijk op één punt uitkomt. Ik zal hem voorlezen. Ik sprak laatst een straatevangelist die mij aanraadde alles te verlaten en heel je leven te stellen in dienst van God. Nu zei u ook in uw toespraak dat wij meer tijd moeten uittrekken voor het bezig zijn met de dingen van Gods Koninkrijk. Hoe ver te gaan? Wel, ik weet natuurlijk niet welke straat-evangelist dat zei en hoe hij dat precies gezegd heeft. Ik neem maar aan dat het precies zo gezegd is zoals het in de vraag staat. Ik zou daar een paar dingen bij willen zeggen, want ook deze vraag is uiterst belangrijk. Je komt natuurlijk veel mensen tegen vandaag aan de dag, of veel. Je komt een aantal mensen tegen die zeggen, je moet je leven stellen in de dienst van God. En er wordt vooral in de bredere evangelische kringen, hier in Holland, maar sterker nog in de Verenigde Staten, wordt dan vaak gezegd, wel, je moet je leven in dienst van God stellen. Dat betekent dat je werk moet gaan doen in zending of evangelisatie, of toch op zijn minst 1 of 2 jaar van je leven fulltime bezig moet zijn in het evangelisatiewerk, in het brengen van het woord van God aan andere mensen. Laat ik zeggen dat als iemand dat werkelijk uit overtuiging doet, dat ik daar diep respect voor heb. Werkelijk uit overtuiging doet. Maar het is een hele bedenkelijke zaak als je dat aan mensen als een wet gaat opleggen. Waarom? Omdat met dit soort redeneringen eigenlijk de indruk gewekt wordt dat er maar één soort geestelijk beroep is, goddelijk beroep is, en dat is dominee, evangelist, het uitdragen van de boodschap. Wij moeten terug naar de reformatorische leer dat ieder beroep, behalve natuurlijk beroepen die direct tegen de Bijbel ingaan, maar elk beroep is roeping van Gods wegen. En wij hebben allereerst de goddelijke roeping om in het beroep wat wij hebben, de plaats die God ons gegeven heeft, tot eer van God te leven. Het is niet zo dat je pas tot eer van God leeft als je bezig bent met een tent ergens. Wij hebben de roeping, dat hebben Calvijn en Luther allebei heel duidelijk gezien, om in het leven, de moeder in een gezin, man, vrouw, in zijn of haar beroep, om daar in trouw aan God en zijn woord te arbeiden en biddend of God ons ook genade wil geven om tot zijn eer te leven. En dan kan het zo zijn dat we daarnaast ook nog iets mogen doen wat meer in bijzondere zin is voor Gods koninkrijk. Zondagsschoolwerk, noemt u het maar op. Hoe ver te gaan? Nou, daarmee heb ik die vraag eigenlijk al beantwoord. Het is zaak om allereerst in de plaats, in de samenleving, op de school waar God je gesteld heeft, te zoeken om tot eer van God te leven. En daarnaast, wat er aan tijd over is, om ook bidden te vragen, Heere, zou u me de weg willen wijzen dat ik mijn tijd in uw dienst mag besteden. Ik denk dat dat zaak is. Bidden of God je daarvoor iets wil geven. Ik ken veel mensen, ook wel jongere mensen, voor wie dat een zaak van gebed geweest is of geworden is. En ik acht dat een goede zaak. Het stellen van leven in dienst van God doe je niet alleen als evangelist, niet alleen als predikant. Ieder die de Heere vreest en zijn roeping in het leven verstaat, is in wezen in dat goddelijke beroep wat God hem opgedragen heeft, werkzaam. En daar moeten we beginnen en toch ook de nadruk op leggen. Het is wel zo natuurlijk dat ik daarmee tegelijkertijd een pleidooi wil voeren dat als iemand tijd en gave heeft, dat hij juist mag vragen of God hem in dat opzicht ruimte en opening wil geven om iets te doen. En als er iemand is die loopt met de vragen van het ambt, predikant worden, of op een andere wijze met het ambt loopt, dat natuurlijk ook een zaak van gebed mag worden. Maar we moeten niet denken alsof dat het enige is. En dat vind je in sommige kringen wel eens te veel benadrukt. Dat men naar een seminarie, een bijbelschool, een dit, een dat moet, want dan alleen ben je geestelijk bezig. Nee, zo is het niet. Dat is ook niet schriftuurlijk. We gaan nog een keer verder en dat is de laatste vraag die ik hier heb. In ons kerkverband zegt men geen tijd. Ik heb niet helemaal zo gezegd, maar goed. In ons kerkverband zegt men geen tijd. Maar als ik dan zie naar de gereformeerde gemeente in Nederland en de oud-gereformeerde gemeente in Nederland, die mensen hebben, eigen scholen, bejaardentehuizen, kraamhulpen enzovoort, is dat bij ons niet een gebrek of ingebreken? Nou, ik denk dat de strekking van de vraag duidelijk is. Ik wil eerst even zeggen dat ik niet gezegd heb dat men alleen in onze kerk zegt geen tijd. Je hoort dat algemeen en overal. En dat het ook onder ons hoort is een duidelijke zaak. Maar de vraag spitst zich eigenlijk toe naar, er zijn allerlei kerken, dan kun je denken aan de gereformeerde gemeente. Dan kun je denken aan de gereformeerde gemeente in Nederland. Je kan ook naar de andere kant kijken. Je kan denken aan de vrijgemaakte kerken, die over het algemeen in allerlei organisaties veel meer hebben dan wij. Dat is een feit. En ik zeg het met enige schroom, maar ik zeg het toch maar duidelijk. Ik denk dat wij in dat opzicht misschien wel eens veel dingen te gemakkelijk voorbij hebben laten gaan. moet er meteen aan toevoegen dat het organiseren van eigen scholen, eigen bejaardentehuizen, eigen dingen op allerlei gebied niet zo eenvoudig is. Ik zou ook heel graag willen pleiten dat deze dingen zoveel mogelijk in de reformatorische gezindten gezamenlijk gedaan zouden kunnen worden. De verdeeldheid die er is, kunnen we niet uitpoetsen. Maar het zou een zegen zijn als we op al deze terreinen zoveel mogelijk zouden kunnen samenwerken. Maar dat wij in het geheel van de gereformeerde gezindten op deze terreinen toch wel een beetje achterstaan, is een duidelijke zaak. Jammer. Al is er wel het een en ander, er zijn ook bejaarden te huizen van onze kerk, al zijn het er maar één of twee, voor zover ik weet. Er is kinderthuis, er zijn andere dingen, maar in het geheel genomen zijn wij wat betreft de organisaties en de dingen niet zo sterk. Dat hangt niet alleen samen met het geen tijd hebben. Komt ook door andere oorzaken. Oorzaken bijvoorbeeld dat er soms ook binnen ons, zoals we allemaal weten, niet altijd, en dan heb ik het over de christelijke gereformeerde kerken, niet altijd die eensgezindheid is om samen zulke dingen te doen. De verdeeldheid binnenshuis heeft ons soms ook met wat verlamdheid geslagen. Maar ik zou er heel sterk voor willen pleiten dat we op dit punt de ogen geopend houden en als we samen iets kunnen doen, is mij dat zeer welkom. Ik had nog geen mondelingenvraag gekregen en daar heb ik al iets van gezegd, maar dat ging over de macht van de tijd, wat ik in het begin zei, weet wel wat niet zo uitnodigend klonk, de macht van de tijd. Dat is dus iets wat eigenlijk nogal wat nadruk ontving. Daar ben ik me heel duidelijk van bewust, omdat ik geloof dat dat dingen zijn die gezegd moeten worden. De macht van de tijd. Kun je dan niet denken aan de tirannie van de tijd en van de tijdgeest, zoals daar soms vandaag wel over gesproken wordt? Dat is een hele goede opmerking en een hele goede vraag ook. Ik denk dat wij allemaal leven onder de druk van de tijdgeest. En de tijdgeest die steeds meer de gedachten en de levenspatronen van de mensen in beslag neemt. Hoe moet je je daaraan ontworstelen? Nou, dat is niet zo eenvoudig. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we vandaag de Bijbel op dit punt weer leren spellen, wanneer de schrift zegt dat wij vreemdelingen zijn. In de wereld en niet van de wereld. Nou, dat is vandaag in de dag echt niet zo eenvoudig. En ik denk, als ik zo jullie hier zie zitten, dat voor jullie, nu je jong bent, minder eenvoudig is als in de tijd waarin ik van jullie leeftijd was. Toen was er ook wel het een en ander aan de hand. Toen was er ook zoiets als de tijdgeest en de tirannie van de tijdgeest en de druk van de tijd. Maar het was minder verwarrend en minder verleidend misschien wel dan het vandaag aan de dag is. Ik denk dat het bijzonder belangrijk is om het woord van de Heere Jezus ter harte te nemen, waakt en bid. Als er iets nodig is voor ons allemaal, is het waken en te bidden. Dat betekent dat we bidden om geopende ogen, want hoe kun je anders waken? En ook bidden of God op ons neer wil zien en in genade aan ons wil denken. Het staan in deze tijd is niet eenvoudig. We hebben er genade voor nodig. Laten we daar ook steeds om smeken en vragen of de Heere ons genade geeft. Laten we ook vragen of God ons waakzaamheid en het gebed geeft. Want alleen zo zullen we staande blijven onder de druk, onder de tirannie van de tijd. Ik wou het hierbij laten, voorzitter. Ik ben ruimschoots over mijn tijd heen, maar ja, het lag ook een beetje aan de vragen die afgevuurd werden.
Ja, u bent een kwartier over tijd. Ik had gezegd 9:30. Maar dat kwartier had ik al in mijn achterhoofd. Dus u bent precies op tijd. Dan wil ik graag aan het einde van deze bijeenkomst aan het einde van deze dag de commissie bedanken die de organisatie van deze dag op zich heeft genomen. Tevens wil ik vragen of de vereniging van Middelharnis een dringende oproep nog even wil blijven. Straks om met elkaar, met z'n allen, alles op te ruimen. Want morgen is het zondag en dan moet het weer netjes zijn. Dan is er ook nog gelegenheid straks, voordat jullie weggaan, om nog wat te drinken. Er zal het een en ander ingeschonken staan. Dus je kan dat zo even tot je nemen. Dan wil ik ook dominee Baars bedanken voor het feit dat hij zich vanavond beschikbaar heeft gesteld. En dat hij zich goed gehouden heeft onder het spervuur van vragen. En ik wil ook jullie hartelijk bedanken voor jullie komst. Dat je in zo grote getalen daar aan hebt beantwoord. Ik vond het zelf een bijzonder fijne middag en avond. En ik hoop dat het ook zo verder mag gaan. Ik vind het bijzonder fijn als je ons als kerkelijke jeugd kerkelijk ook bezig mag zijn en elkaar mag ontmoeten en de band mag verstevigen. Dat is een hele goede zaak. Ik had u gevraagd te eindigen, dominee Baars, maar we hebben nog een dominee in ons midden. En die heeft nog niks gezegd.
Dominees hoeven niet al wat te zeggen.
Ja, dat is waar. Maar misschien is het fijn als u met ons wil eindigen. Dan zal ik een psalm opgeven. Na deze mooie middag en deze mooie avond. Waarin de Heer ons gespaard heeft. Mag ik nog even? En waarin de Heer ons alles altijd goed heeft gegeven. Willen we verzoeken om te zingen. Psalm 150, vers 1 en vers 3. En daarna zal dominee van de Boogaard met ons eindigen. Psalm 150, vers 1 en vers 3.
Thank you. Almachtige en eeuwige God, wij danken u dat we hier als jongeren vanmiddag en vanavond bijeen mochten zijn en dat we vanuit uw woord mochten nadenken over ons leven. De plaats die gij daarin inneemt. De plaats die wij tegenover u dienen in te nemen. We danken u, heren, dat dat mogelijk was en dat zoveel de lust hadden om hier te komen. En nu bidden we u, wilt gij, o heren, ons in ons leven leiden. Dat we onze tijd, die uiteindelijk uw tijd is, op de juiste wijze zouden besteden. Zoals uw woord dat noemt, dat we de tijd van het leven uit zouden kopen. Heren, wil ons leiden door uw geest. Want zonder dat gaan we scheef. Zonder de leiding van uw geest gaat het onherroepelijk fout. Heren, en wilt u vanavond verder met ons meegaan? Breng ons veilig over de onveilige wegen op de plaats van bestemming. En wilt u ons, heren, de zonden vergeven die ons ook ongetwijfeld aangekleefd hebben en aankleven? En wil, heren, ons vannacht bewaren en geef dat we ook morgen door uw woord onderwezen mogen worden. Wil al uw getrouwe knechten uw kracht en wijsheid geven. En geef, heren, dat aan jongeren en ouderen morgen op vele plaatsen het woord aan het hart gelegd mag worden. Leid ons ook daarna, heren, het verdere van de week die komt. En geef, heren, dat we door uw genade een lichtend licht en een zoutend zout in deze wereld mogen zijn. Leid ons op al onze wegen. En geef, heren, dat we als jongeren het met een Paulus mochten gaan vragen voor het eerst of opnieuw. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Zegen ons uit genade om Christus wil. In de vergeving van al onze zonden en schuld. Amen. Ik zou zeggen, wel thuis.